Gods woord wordt vanmorgen verkondigd onder het centrale woord uit onze tekst, namelijk hij is opgestaan. Of zoals het er letterlijk staat met één woord, opgestaan, uitroepteken. Dat is het thema voor de prediking, opgestaan, uitroepteken. We horen dat woord tijdens een rondleiding in Jezus' graf en we lezen dat woord als een uitleg van zijn kruis. Dus we horen dat woord tijdens een rondleiding in Jezus' graf en we horen dat woord ook als een uitleg van Jezus' kruis. De liefde trekt, dat is wat deze vrouwen beweegt. Die vroege zondagmorgen, de avond ervoor, nadat de Sabbat voorbij was gegaan, hebben ze het nodige ingeslagen om nog de laatste eer te kunnen bewijzen aan het lichaam van Jezus. Dat is bijzonder trouwens. De aandacht die er is in het Joodse volk, geworteld ook in het Oude Testament, voor het lichaam van een overledene. Wij hebben dat aan Israël te danken, ook in onze westerse cultuur. En naarmate de secularisatie verder gaat, ook in onze samenleving, is het ook schrijnend dat de zorg en de aandacht voor het lichaam van een overledene helemaal veranderd is. Israël zorgt voor de lichamen, omdat het lichaam van God is, ook na het overlijden. En omdat God een God van de levenden en niet van de doden is, wij leggen onze lichamen terug in de handen van de levende God. Dat is begraaf. Dat is een geloofshandeling. Daarom begraven wij onze dierbaren. Wij vertrouwen ze toe aan Gods zorg. Omdat wij er zelf niet meer voor kunnen zorgen. En dat is ook in deze vrouwen te prijzen. En daarin voegen ze zich trouwens ook in hun gewoonte en in hun dagen. Tot met de derde dag, nadat iemand begraven is, mocht je het graf openen en het lichaam van de overledene ook verzorgen. Na de derde dag bleef het graf voorgoed dicht tot de dag van de opstanding. Deze vrouwen in de vroege zondagmorgen onderweg naar het graf, vervuld van gedachten, herinneringen, kunnen het zo voor hun netvlies halen wat ze die laatste ogenblikken gezien hebben, net voordat de Sabbat begon op die vrijdagavond, toen het lichaam van de Heere Jezus afgenomen werd van het kruis door Jozef van Arimathea en Nicodemus en gelegd werd in dat graf. Van afstand stonden ze te kijken, zo vertelt Marcus in hoofdstuk 15, vers 47. En met hun eigen ogen hebben ze gezien waar zij het lichaam van de Heere Jezus hebben gelegd. Al gaan ze voor de tweede keer nu naar diezelfde plaats, ze kunnen de weg naar het graf wel dromen. In de achterliggende dagen, tussen zijn begrafenis en dit moment, waren ze voortdurend vervuld met die gedachten, herinneringen die bovenkwamen uit de achterliggende 3 jaar. Momenten die ze hadden meegemaakt samen met hun meester en heiland, ieder kon daar vanuit zijn eigen achtergrond het een en ander over te vertellen. 2 van deze vrouwen, onder andere vanuit de familierelaties die ze hadden met Jezus, de zoon van Maria. Maria Magdalena op haar eigen manier, hoe ze op machtige wijze door de zaligmaker verlost werd uit de ban van de demonen. Door zijn machtswoord niet alleen werd verlost, maar ook werd geheiligd en gereinigd. Al deden ze in de liefde tot de zaligmaker, ieder voor zich put uit een eigen bron, die geslagen is door deze zaligmaker. En met dat zij daar aankomen in de tuin, zien ze dat de steen is weggewenteld. En Marcus, zoals we eigenlijk ook van hem gewend zijn, gaat voorbij aan allerlei details op dit moment en brengt ons in 1 stap bij wijze van spreken in het graf samen met deze vrouwen. Voorkamertje moeten ze door. naar alle waarschijnlijkheid, een soort portaal. En achter dat portaal ligt de kamer waar het lichaam van de overledene gelegd werd op een stenen bank. En voordat ze goed en wel doorhebben wat er allemaal op dat moment in dat graf veranderd is ten opzichte van die 3 dagen die achter hun liggen, toen zagen ze hoe het lichaam van de Heer Jezus gewonden werd in doeken, ingeswachteld werd, specerijen en balsem ook werden gelegd tussen de doeken, om het lichaam en de lichaamsscheur te verdringen. Nu is hun blik zo heel anders. En wat ze zien zo totaal verschillend. Het eerste wat opvalt is als ze het graf binnenkomen, dat daar rust en stilte heerst. Geen chaos. Ook geen gejuich. Geen engelengezang. Maar stilte. Hier in dit moment past ook geen gejuich. Hier in dit graf spreekt de stilte. Hier verstommen stemmen. Hier wordt het onrustige hart stil. Hier spreken de tekenen. Opgevouwen doeken. Aan Jezus voeteind. Opgerolde hoofddoeken. Aan Jezus hoofdeind. Markeren de plaats waar Jezus heeft gelegen. Het is net, kinderen, alsof je een slaapkamer binnenkomt die nog nooit door iemand is gebruikt. En met dat ze daar staan, zien ze aan hun rechterzijde, zo vermeld Marcus dat, en nu beginnen de details, daar zullen we vanmorgen ook wel even rustig naar gaan kijken, zien ze aan de rechterzijde, vers 5, een jongeling zitten, bekleed met een wit lang kleed, en zij werden verbaasd. Een jongeling. Let u er even op wat er niet staat. Er staat geen engel, maar jongeling. Niet dat het geen hemelboden is, integendeel, het is een gezant van het hemel of gestuurd door zijn koning om hier deze vrouwen op te wachten en hen de blijde boodschap te verkondigen. Hij is hier niet, hij is opgestaan, zie de plaats waar hij gelegen heeft. Maar Marcus kiest heel bewust niet voor dat woord engel, wat de andere evangelisten wel doen. Let maar eens op Matthäus, die spreekt zelfs over een engel des Heren die bij het graf zit, maar een jongeling. En dat maakt hem ook uniek trouwens. Zomaar even een klein detail waarin Marcus het bijzondere van het paasevangelie laat doorklinken. Een jonge man zittend aan de rechterzijde met een wit blinkend kleed. Waarom kiest alleen Marcus voor dit woord? Wat hem trouwens ook apart maakt, uniek maakt in de wereld van het Joodse leven. In deze tijd, een engel is een engel. Nou heeft dat niet te maken met die andere jonge man. Het Marcus 15, laten we dan maar even naar kijken, gemeente, dat kan wel even. Marcus 15, vers 47. Vers 51 en 52. Marcus 14. Vers 51 en 52, dat verplaatst ons in de hof van Gethsemane aan de vooravond van Jezus lijden en sterven. Die Romeinse soldaten zijn op dit moment gearriveerd in de hof van Gethsemane. Ze arresteren Jezus uit Nazareth, de discipelen staan op het punt om te vluchten en dan wordt er gesproken in vers 51 over een zekere jonge man, precies datzelfde woord als wat er in Marcus 16 staat. Volgende hem, volgend Jezus, hebben een lijnwaad omgedaan over zijn blote lichaam. En de jongelingen, de soldaten en de andere mensen grijpen hem. Hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen weggevloden. En het is of Marcus even met dit moment, mag ik het er zo zeggen, gemeente wil spelen. Tegenover die jongeman in de hof van Gethsemane staat die andere man in de hof van Jozef van Arimathea. Tegenover die jongeman die Jezus wil volgen op zijn lijdensweg staat deze jongeman die Jezus verkondigt op zijn triomfweg. Tegenover die jonge man die uiteindelijk op de vlucht slaat, vervuld van angst en ontzetting vanwege de dingen die gebeuren staan, staat deze jonge man. Hij zit in alle rust om het woord te verkondigen in de kring van deze vier vrouwen. Met een hel blinkend lijnwaad. Het is alsof Marcus wil zeggen, let even op dat contrast, een jonge man. In een graf. Teken van leven. Met een heel blinkend kleed. Kleding die niet wordt gedragen op de kruisweg van Jezus. Maar op de triomfweg van Christus. Kleding die hoort bij de hemelbewoners. Die heel blinkende kleding die directe herinnering oproepen aan de majesteit en heerlijkheid van God. God heeft deze jongeman daar neergezet. Aan de rechterzijde van Jezus, van de plaats waar Jezus geleden heeft. Hij is daar door de Heere neergezet om deze vrouwen op te wachten. Vrouwen die vervuld worden met angst en ontzetting voor de dingen die op dat moment voor hun ogen open komen te vallen. Maar in heel zijn houding, in heel zijn uitstraling, wil deze jongeman zonder woorden al zeggen, zij het niet verbaasd, wees niet bang. Ik weet voor wie jullie komen. Dat zegt hij niet op persoonlijke titel. Ik heb van tevoren even ingelicht. Ik woon ergens bij jullie achter in de straat en ik weet wat jullie van plan zijn. Ik ben jullie iets vooruitgesneld. Nee, als hij zegt, ik weet wie jullie zoeken, dan moet je lezen, omdat het een engel is die dit spreekt. God weet wie jullie zoeken. Hij zit daar niet voor zichzelf. Het is geen zaak van een engel. Hij is een dienstknecht, een bode van God, die namens de Heere daar zit, om dat te zeggen. Zomaar even een klein lijntje, gemeente. Wat is dat toch ontroerend, vindt u niet? Dat God weet wat er leeft in ons hart. Ook wanneer we soms zo de handen vol hebben aan onszelf. Ik noem zomaar even wat dwarsstraten. Vanwege alles wat er op dit moment in ons leven speelt. Je zit mee te luisteren of je zit in de kerk. Maar het overvalt je voortdurend en een belemmert je in je luisteren. Wanneer je de eenzaamheid opzoekt om alleen te zijn en zo vervuld bent met gedachten. Je alleen maar in gesprek bent met jezelf. Wanneer je naar de begraafplaats gaat, terwijl je weet, ik vind hem of haar daar niet. Maar toch is er iets wat trekt. Je loopt daar en je staat er bij de stenen. Je voelt je zo verloren. En dat God dan zegt, ik weet wie je zoekt. De Heere weet het. die weet dus ook wie je mist. Hebben die vrouwen dat verteld? Nee, God weet het. En ongevraagd zegt hij het ook. Wat doet die bode daar eigenlijk? In dat graf. Wel, het is meer dan alleen maar een bode die komt vertellen vanuit de hemel wat hij van God heeft gehoord om dat te leggen in het hart van deze vrouw en ze zo weg te sturen naar huis. Deze engel heeft een tweeledige boodschap, opdracht meegekregen naar deze vrouwen. Om hen niet alleen te ontvangen, maar eerst ook een rondleiding te geven in het graf van de Heere Jezus Christus. Zodat ze uitleg krijgen bij de dingen die ze zien in die omgeving. Wat is dat belangrijk, dat we een gids hebben? Zomaar even een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Het is alweer jaren geleden dat er ergens in een stadje aan de Zuiderzee, de voormalige Zuiderzee, een klein visserijmuseum was. Als je er zo doorheen zou lopen, dan zou het je helemaal niet zeggen. Gewoon zo'n oude schuur, die hangt een net, wat attributen die bij de visserij horen. Met vier stappen ben je er doorheen. Dan kun je tegen jezelf zeggen, nou, we zijn ook vandaag in een visserijmuseum geweest. We zagen er net hangen, wat foto's, wat beelden. En toch stroomde die schuur altijd vol. En bleven de mensen er heel lang binnen. Dat kwam niet door die schuur, nog door die paar attributen. Maar in die schuur zat een oude visser. En die man die kon zo vertellen dat je voor je ogen als het ware de dingen in één keer zag leven. Dus die vertelde over die stormen op de Zuiderzee. Over de visserij. Over de cultuur daarachter. Zag je de mensen ademloos luisteren. Nou, dat is de bedoeling van deze engel. De Heer had er ook voor kunnen kiezen om het graf gewoon te laten voor wat het is. Achter te laten voor wat het is. Dat zou eigenlijk ook genoeg zijn geweest, had hij immers niet meerdere keren gesproken, ook in de aanloop naar zijn lijden en sterven, dat de Zoon des mensen overgeleverd zal moeten worden in de handen van de moordenaars. Bespot zal worden, gevangen genomen zal worden, gekruisigd zal worden, gedood zal worden. Maar keer op keer klonken die laatste woorden ook door maar op de derde dag weer op zal staan uit de dood. Meerdere keren had hij dat gezegd en de discipelen op het hart gedrukt. Dat hij hun voor zou gaan naar Galilea en dat zij hem daar zouden ontmoeten. Het was dus genoeg geweest wanneer deze vrouwen in die vroege morgen dat lege graf hadden gezien, de opgevouwen doeken, de opgerolde hoofddoek aan het hoofdeinde, en zo terug waren gegaan naar de discipelen. Hij is er niet. Hij is opgestaan. Hij heeft het toch in mezelf gezegd en beloofd. We hebben het met onze ogen gezien. Maar God vindt het nodig om bij de tekenen het woord te laten klinken. Om uitleg te geven. En dat is ook nodig, gemeente, omdat wij mensen voortdurend of ernaast zitten of achter de feiten aanhollen. Denk alleen maar even aan het begin van Jezus' leven. Toen moest een engel zorgen voor kraambezoek. Ondanks de beloften die toen tot vervulling kwamen. Anders was er niemand die stal binnengekomen. En nu moet een engel voorkomen dat mensen op rouw bezoek komen. vanuit dit graf wil God voorkomen dat mensen niet met de dood teruggaan naar huis. Maar met het leven. En daarom een gids in Jezus. Ik zou nu bijna zeggen graf. Maar we moeten vanmorgen zeggen slaapkamer. Kijk maar wat er staat. 5 korte boodschappen vertelt de engel in vers 6. Zijn niet verbaasd, de eerste. Gij zoekt Jezus, de Nazarene, die gekruist was, de tweede. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar de Heere, waar zij hem gelegd hadden. In midden van die 5 staat er opeens dat woord, hij is opgestaan. Opgestaan staat er letterlijk. Opgestaan. Morgen stond je moeder misschien te roepen bij de trap. Opstaan. Het is tijd. We gaan eten. En ergens ver hoor je die stem klinken. Misschien kost het wel wat moeite, maar je stond op. Het kan ook zijn dat vanmorgen je vader of je moeder bij je bed stond. Om je op te wekken. Bij de hand te nemen. Letterlijk of figuurlijk. Je wakker maken. En je meenemen. 2 verschillende woorden worden gebruikt in het Nieuwe Testament om Jezus' opstanding te omschrijven. De evangelisten kiezen voortdurend voor opstaan. En de brieven in het Nieuwe Testament daarna kiezen voor opgewekt. De brieven maken duidelijk wat God doet in dit graf. En de evangelisten maken duidelijk wat Jezus doet in dit graf. Hij staat zelf op. Hij wordt niet wakker geschud. Er is niet een stem die in één keer klinkt door het graf om de Zoon van God wakker te roepen. Met andere woorden, had die stem niet geklonken, dan lag hij daar nu nog. Nee, hij doet zijn ogen open. Hij gaat recht overeind zitten. Hij draait zich om. Zet zijn voeten op de grond. En hij staat op. Daar kwam geen man aan te pas. Dat deed hij nu zelf. Hij kreeg het leven niet alleen. Hij is het leven. Het waren geen loze woorden die hij sprak toen hij zei, ik ben de opstanding. Hij demonstreert het nu zelf hier in het graf. Hij is de opstanding. En hij is het leven. Opgestaan, zegt deze engel. Het klinkt als het ware als een triomf door die lege ruimte in de hof van Jozef van Arimathea. Er kwam niemand aan te pas als de Vader in de hemel liet zijn zoon gaan. Hij stond op uit de doden. Triomferend als de triomferende levensvorst overwon hij de ketenen van de dood en van de duisternis. Eigenhandig legde hij die af. Hij pakte die doeken en vouwde die op. En hij ging door die gebaande weg, die steen die werd weggewenteld door de engel. Zelf alleen naar buiten. Opgestaan. Let u ook even op wat de engel zegt, niet zegt. Er staat opgestaan, hij is hier niet. De engel wil niet zeggen, hij is hier nooit geweest. Integendeel, laten we maar even kijken hoe hij dat verwoordt, gemeente. Daar staat, hij is opgestaan, hij is hier niet. Dan staat er bij mij een dubbele punt of een punt, komma. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. En dat wil de engel niet alleen zeggen tegenover die vrouwen. Kijk maar, hier hebben ze hem neergelegd. Jozef van Arimathea samen met Nicodemus. Maar die engel die verwijst in dit woord ook naar dat beeld wat op hun netvlies staat. Jullie hebben het toch zelf gezien. Van een afstand stonden jullie toch een paar dagen geleden in deze tuin te kijken. En jullie zagen voor je eigen ogen waar zij het lichaam van Jezus hebben neergelegd op deze plaats. Toen de schemer al in begon te vallen en de duisternis naderde, konden jullie het net ontwaren hoe deze twee mannen bezig waren om het lichaam in te zwachtelen, neer te leggen in deze laatste rustplaats. Maar kom maar, overtuig jezelf maar. Kijk eens, daar lacht hij. Je hebt het gezien. Opgestaan. Dat lichaam wat jullie zagen, wat hier werd neergelegd, dat werd niet opgenomen. Er kwam ook geen hand om hem te helpen. Hij stond op. Hij is hier geweest. Maar hij was al lang aan het werk. Daar gaat hier een geweldige troost in schuil, gemeente. Bij dit woord moet ik altijd denken aan een gebeurtenis jaren geleden. Was bij een broeder die een groot deel van zijn leven niet alleen worstelde met moeite en zorgen en kruis, maar in dat kruis ook worstelde met God. Hij besefte, dit lijden, deze ziekte brengt me uiteindelijk in de eeuwigheid. Elke dag liep hij, zoals hij dat zelf wel eens verwoordde, met de dood in de schoenen. En dat beperkte hem ook in zijn leven. Het kost ook vaak moeite om met hem te spreken over de dingen van dood en eeuwigheid, het woord, omdat hem dat juist bewoog. Dat stempelde zijn gebedsleven. Vlak voor het sterven kwam de Heere over. Dat was niet voor het eerst, maar nu wel heel anders. En God gaf op dat bed een rust en een overgave aan hem. Onze broeder werd begraven. Als vader en als grootvader. We stonden op de begraafplaats en dan komt daar altijd dat onnatuurlijk moment. Ik denk dat velen onder ons dat ook zullen herkennen. Dat het stilvalt. En dat de kist zakt. En ik weet hoe u dat ervaart. Dan voel je soms van boven ook de weerstand boven komen. Dit hoort niet bij het leven. Hier horen wij niet thuis. Maar die begrafenis was heel anders. Rondom dat graf stonden de kinderen en ook zijn vrouw. En terwijl de kinderen steun volgden bij elkaar, zag je haar in één keer zo naar boven kijken. Glans viel over de gezicht. En ik vroeg dat later aan de, wat was dat? Ze zei, dominee, met kracht kwam het naar me toe. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dat woordje hij uit Markus 16. Las ze ook hij. Haar man, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zij kreeg de troost en de vrucht van Jezus' woorden. Die in mij gelooft, zal leven. al ware hij ook gestorven. Is dat ook niet wat die engel wil zeggen tegen deze vrouwen en door deze vrouwen vanmorgen tegen ons? Wij staan niet alleen maar in die lege ruimte als toeschouwers. Wij staan voor ons gevoel in het hol van de leeuw. Het graf. De plaats die iedereen mijt. En die we zo ver mogelijk bij ons vandaan willen houden als het aan ons ligt. Maar nu brengt het Paasevangelie ons vanmorgen juist op die plaats en in die donkere ruimte. Daar waar voor ons gevoel alles stopt en eindigt, het leven eindigt. Daar begint voor God juist het leven. Hier, waar wij onszelf hebben uitgerangeerd in het graf, klinken de woorden vanuit de eeuwige heerlijkheid. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Een woord dat niet alleen alles zegt over hem die gesproken heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Maar een woord dat ook mee wil gaan terug vanuit deze lege ruimte. Ons, uw, jou en mijn leven in. Dat is toch de troost van Pasen. Dat wij vanuit dat geopende graf ons leven leren stellen in het licht van het leef. En hoe dat gebeurt, legt die engel ook uit. Kijkt u maar even mee. Daar staat, ik weet, gij zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruist was. Let u even op die omschrijving. Dat de engel niet zegt, jullie zoeken Jezus. Alleen al aan die naam hadden deze vrouwen toch genoeg. De naam klonk voor hun als een uit duizenden. Jezus. Dat had hun hart geraakt, ook in de achterliggende jaren. Aan zijn voeten hadden ze meerdere malen gezeten om te luisteren naar zijn woorden. Maar die engel die omschrijft hun meester en zaligmaker op twee manieren. Jezus uit Nazareth, die gekruist was. Met die twee woorden wil de engel als het ware in één keer omschrijven wat er allemaal in dit graf is gelegd. Hier lag geen godenzoon, een engel. Hier lag één van ons. In dit graf. Een gewone man. Die heel gewoon heeft geleefd. Die dagelijks moest eten en drinken om in leven te blijven. Verdrietig is geweest. Ook heeft gehuild. Bij een ander graf. Het graf van zijn vriend Lazarus. Die geleden heeft. Gestorven is. Een van ons heeft daar gelegen. Een van ons is in het hol van de leeuw geweest. Een van ons heeft de dood gedood. Een van ons heeft het graf geheiligd. Een van ons heeft voor zich de steen laten wegwentelen. Een van ons is opgestaan en uit het graf gekomen. En hij bleef daarin één van ons, waarachtig mens. Even later zal hij het zeggen tegen zijn discipelen. Nou, kom maar gewoon even. Kun je het voelen? Hier, als je nou er zo overheen strijkt. Voel je geen vlakke handpalm, maar de littekenen. Eén van ons, Jezus uit Nazareth. Weer trek ik maar die lijn, gemeente. Is dat niet ook een geweldige troost vanmorgen? geen bijzonder figuur. Maar een hele gewone man heeft daar aan u gelegen. Op de plaats waar u, jij en ik komen te liggen. In het graf. Zie eens hoe dicht hij in ons leven komt. Tot in het graf toe. Aan ons gelijk geworden. Niet wij hoeven dus na dat paasevangelie. Die vrouwen kozen ook de verkeerde route. Die waren op weg naar de dood. Maar hij komt tot ons in onze dood. En staat daar op uit de dood. Pasen draait het leven in een keer radicaal andersom. Het plaatst het leven van hen die God kennen in het licht van het leven. En daarom staat er ook met nadruk achter, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Daarmee bedoelde de engel niet alleen te zeggen, nou goed, hij is dus in de achterliggende dagen gekruisigd. Jullie stonden daar op Golgotha aan de voet van het kruis, omringde zijn moeder Maria, de vrouw van Jozef, hoorde hem zeggen, vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Nee, het is alsof de engel wil zeggen, het gekruisigde, de gekruisigde Christus. Hij die in zijn lijden en sterf de vloek heeft meegenomen. Door zichzelf te laten veroordelen. Die daarin de angel uit de dood heeft weggenomen. Mag ik dat voorbeeld gewoon eens gebruiken vanmorgen gemeente ook naar onze kinderen? En alles is te merken, kinderen, dat de lente weer is begonnen. Ik denk dat jij er ook van geniet. Ik zag in de achterliggende weken verschillende kinderen ook bloemen plukken, ook uit onze gemeente. Wat is dat een mooi gezicht. Als je van die kleine kinderen huppelend met bloemen door de straten ziet lopen. Ik denk, het is ook echt voorjaar geworden. Je ziet het ook aan de natuur. En ik denk dat jij dat ook wel gezien hebt. Tenminste, wij wel, dat er ook al wat wespen zo rondvliegen. Dan moet je vooruit kijken. Daar heeft je moeder je denk ik ook wel eens voor gewaarschuwd of je vader. Hou daar afstand van. Als je wordt geprikt. Nou, dat doet echt pijn. Het kan ook heel gevaarlijk zijn. Het eerste wat je moeder dan doet denk ik. Als je dat overkomt. Is niet een pleister erop plakken. Dan gaat het helemaal mis. Maar ze probeert de angel eruit te krijgen. Om te voorkomen dat het misgaat. En als die eruit is, dan zegt ze, het doet nog wel pijn, maar het gaat zo over. Maar gemeente, zo moeten we dat woord hier ook lezen. Die gekruisigd was. De angel werd op Golgotha eruit getrokken. En voor Gods kinderen mag het nu gelden. Het leven doet me wel pijn. Het sterven kan ook zeer doen. Maar het is wel pijn die steeds minder wordt naarmate het leven vordert. Nou eens even omdraait. Steeds dichter niet bij het graf. Maar steeds dichter bij de deur. die toegang geeft tot God. Dan voel ik de pijn van de gevolgen van de dood. Maar de angel is eruit. Hij was gekruisigd. Hij is opgestaan. Zo sterven. Nee. Zo leven. Dat is erf. Dan is de laatste ademhaling het begin van het nieuwe leven. Dan blaas ik hier mijn adem uit. En zuig ik achter de drempel mijn longen vol. Om te beginnen. Gij, zijt mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.